Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 8e vers van Psalm 91. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. 91, het 8e vers. Wij lezen vanavond het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk. We beginnen de schriftlezing bij vers 12 en wij lezen tot en met vers 34. 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 34. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 7e vers van Psalm 17. Psalm 17, vers 7, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. Maar indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst, Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat al zijn vijanden onder zijn voeten, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te evenze wat nuttigheid is het mij. Indien de doden niet opgewekt worden, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt oprechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking op deze avond vinden wij in het zojuist gelezen hoofdstuk 1 Korinthe 15. Paulus' paasevangelie, zo zouden we dit hoofdstuk mogen noemen. De tekst is vers 30 tot en met 32. 1 Korinthe 15, de versen 30 tot en met 32. Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij. Indien de doden niet opgewekt worden, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Zoeken wij de Heere om zijn zegen. Heere, we mogen vanavond opnieuw rondom uw woord bij elkaar zijn en dat is dankzij uw zorg, uw leiding, uw goedheid. U geeft ons ook vanavond nog weer een ogenblik van stil onder het verkondiging van uw woord verkeren, luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Geef ons een oor om te horen, Heere, geef ons ook aandacht, bepaalt u zelf onze aandacht bij datgene wat van uwentwege gesproken zal worden bij dit gedeelte uit uw heilig woord, zoals we dat zojuist hebben gelezen en waar onze tekst uit genomen is. Heere, ook dit woord staat er, opdat het tot onderwijs zou dienen. Opdat we daarin de boodschap, uw boodschap zouden horen. En opdat wij ook naar dat woord zouden handelen. Wij vragen u om de verlichting door uw Heilige Geest. Om de leiding en de bekwaammaking in het spreken. Maar ook om genade om uw woord op de rechte wijze te kunnen beluisteren. En het zo ook te bewaren in ons hart. Als de kerk straks uitgaat en als we weer naar onze huizen gaan, laten we dat woord van u dan ook mogen meedragen in ons hart. En laat het door uw Heilige Geest een kracht mogen zijn tot zaligheid. U weet wie wij zijn, Heere. U weet hoe onze verhouding tegenover u is, tegenover de opgestane zaligmaker. U weet wat dat paasevangelie wel of niet voor ons betekent. Wat het wel of wat het niet gedaan heeft in ons leven. Hoe we daar wel of hoe we daar niet mee werkzaam geworden zijn. Als het niet is, als dat woord nog nooit indruk op ons gemaakt heeft, als het nog altijd aan ons voorbij gegaan is, als we de klanken kennen, maar meer niet, wilt u het dan anders maken, Heere? Laat het dan vanavond eens niet zo zijn dat we dat woord wel aanhoren en het daarna weer vergeten en het naast ons neerleggen. Maar laat dat woord dan doordringen mogen in ons binnenste en laat het een kracht van u zijn tot bekering. Een roepstem van u die we niet meer kunnen kwijtraken. Een boodschap van de hemel waar we wel naar moeten luisteren en waar we wel op moeten reageren en waar we wel mee bezig moeten zijn. Heere, wilt u dat onwederstandelijke werk dan doen en onder ons nog bekeren die nog voor eigen rekening staan en voortleven, alsmaar verder voortgaan op de weg die naar het verderf voert. En als door genade dat paasevangelie in ons leven wel effect heeft gekregen, als we er wel de stem van de levende God in gehoord hebben, en als we die opgestane zaligmaker wel hebben nodig gekregen om ook onze dood en onze doodsmacht te overwinnen, omdat er buiten en zonder hem geen raad is voor onze verlorenheid. Heere, wilt ge dan bij vernieuwing dat evangelie nog eens gebruiken om te verlevendigen het werk dat u begonnen bent en om nieuwe lessen, nieuwe onderwijzingen te geven, opdat onze ziel verder geleid mag worden en tot een rijker en tot een dieper inzicht mag komen van wat gij gewerkt hebt in de hof van Jozef, toen in dat stille en vroege morgenuur de Heer Jezus opgewekt is door u, o Heilige God. En dat hij daarna van u toestemming gekregen heeft om de dood te verslinden tot overwinning. En om het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Heere, laat uw geest ons inzicht in deze dingen geven en laat uw geest het inzicht in deze dingen ook verdiepen, opdat het geestelijke leven van hen die u vrezen onderhouden mag worden en opdat er een opwassen en een toenemen mag zijn in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Heere, want dat gebeuren daar in Jozefs hof, dat heeft toch grote betekenis. Dat heeft ook verstrekkende consequenties. En dat zal blijken, ja vooral ook blijken, als gij, Heere Jezus, straks wederkomt op de wolken des hemels. En als gij uw opstandingskracht zult gebruiken om al de graven open te doen. En al de doden te doen opstaan. Wat zal dat een geweldig gebeuren zijn, Heere. We wachten er nog op, maar we geloven er wel in. En we hebben het geloof ook daarin zojuist weer met de kerk van alle eeuwen beleden. We geloven immers niet alleen maar in de vergeving van zonde, maar ook in de wederopstanding van het vlees. En in het eeuwige leven. Heren, dat mag uw kerk ook vergezellen. Die overtuiging, die tot een geloofsovertuiging mag worden bij allen die u in oprechtheid vrezen. Maar laat dat dan ook levend zijn, Heren. En laat het geloof daarin ook beoefend worden. Opdat het geen waarheid is die we met de mond toestemmen. Maar opdat het een waarheid is die onze ziel raakt. En waar onze hoop door gewekt wordt. En waardoor we over dood en graf heen leren zien. Heren, wij vragen u om uw Heilige Geest. Om in de dingen der zaligheid, de dingen die bijzonder met Pasen te maken hebben, te mogen worden onderwezen. Wilt gij dan zelf in ons midden zijn? En het ook bewijzen en betonen dat u hier in ons midden zijt, Heren. Laten we ook nu aan u mogen opdragen, degenen die niet naar de kerk konden komen. Er zullen er heel wat meeluisteren ook van onze ouden en van anderen die niet naar de kerk konden komen. Heren, laat uw geest ook in hun harten werken en laat uw woord ook voor hen nog tot een zegen mogen zijn. En wilt gij overal waar het evangelie verkondigd wordt, daarbij uw geest geven, Heren, dat op deze dag in de en overal waar dat evangelie verkondigd mag worden, er een goed gerucht van u verspreid mag worden, o Heere Jezus. En dat de boodschap na aan het hart gelegd mag worden van alle die er naar komen luisteren. En dat door uw Heilige Geest het evangelie ook een kracht zal zijn, waardoor nog velen getrokken worden, overwonnen worden. Opdat in deze wereld waarin de dood zo machtig is, en niet alleen de dood, maar ook al de machten die met de dood samenhangen, maar waarin ook de boze, de vorst der duisternis, zo machtig is, en waarin hij allerlei middelen gebruikt om dat evangelie van u krachteloos te maken, bij de mensen vandaan te houden, of het de mensen weer te ontnemen. De vorst der duisternis die zoveel in het werk stelt om een mens te verblinden en hem in zijn blindheid straks ook te laten verloren gaan. De vorst der duisternis die de zinnen verblindt, opdat zoveel mensen niet beschenen worden door het licht van het evangelie van Christus. Laat toch in deze wereld blijken, o grote God en o almachtige Christus, dat gij sterker zijt dan de boze. En dat gij zijn listen verijdelt. En dat gij zijn krachten breekt. En dat gij de greep die hij op mensen heeft losmaakt. En dat gij uw kerk bouwt en uitbreidt en in stand houdt. En dat de poorten der hel uw gemeente dus niet zullen overweldigen. O Heere, wilt gij in uw genade aan ons denken en uw ganse kerk bezoeken met uw heil. Breid uw koninkrijk ook uit, Heren. Trek er velen overal vandaan. Uit alle landen en uit alle volkeren. Breng ze toe tot dat volk dat u de Heren mag kennen. En dat in de Heere Jezus de zaligmaker mag leren kennen. Trek ze uit de heidenwereld. Trek ze uit het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Haal ze ook uit het moderne heidendom, Heren. wil zo de zendingsarbeid en de evangelieverkondiging onder Israël en de evangelisatiearbeid gebruiken als een instrument in uw hand om uw naam te verheerlijken en uw rijk uit te breiden. Heren, zo dragen we die dingen aan u op. We weten dat al de arbeid ijdel is als u uw hulp eraan ontzegt en als u er niet zelf in meekomt. Maar als gij er wel in meekomt en als gij het evangelie tot een zegen stelt, Heren, dan zal het waarlijk gezegend zijn. En u zult er de eer van ontvangen. Grote God, hoor ons dan nog. Niet omdat we er recht op hebben, maar om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen Psalm 49, het vierde en het zesde vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En men denkt niet meer aan hun verleden staat. Het vierde en het zesde vers van Psalm 49. En u krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven voor de kerk en voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen.
Oh.
Het hoofdstuk waar onze tekst in staat is een hoofdstuk uit een brief van de apostel Paulus aan een van de gemeenten waar hij nogal wat zorgen over had. En heel begrijpelijk. De gemeente van Korinthe was geen ideale gemeente. Daar mankeerde nogal wat. Als je zo de eerste en de tweede brief die Paulus aan deze gemeente geschreven heeft is rustig doorleest, dan kom je wel tot de ontdekking dat er in de gemeente van Korinthe nogal wat misstanden waren. Daar waren partijschappen, er was dus verdeeldheid onderling. Er was ook, en dat is met name het thema waar de apostel op ingaat in het 15e hoofdstuk, daar was ook dwaalleer. Al heel snel is het evangelie dat de apostelen brachten bestreden door dwaalleraren. Mensen die een soort evangelie brachten. Soms was dat een evangelie dat heel erg veel op het echte leek. Soms was het een boodschap die nogal heel duidelijk van het echte evangelie afweek. Maar de duivel heeft toen al, en hij heeft dat daarna natuurlijk nog altijd gedaan, heeft toen al gebruik gemaakt van deze list om mensen in verwarring te brengen. Mensen die niet al te stevig op hun benen stonden, geestelijk gesproken, onderuit te halen, zodat ze meegetrokken werden met een andere boodschap. Dat is altijd een van de meest succesrijke middelen van de vorst der duisternis geweest en het is het vandaag nog. Ook als het gaat over de zaak van de opstanding van de Heere Jezus, als u enigszins thuis bent in datgene wat er op dat gebied in de moderne theologie verkondigd wordt, dan zie je dat de duivel nog niet veel van tactiek en methode veranderd is. Wat hij in de dagen van Paulus deed, dat doet hij nog, namelijk het feit van de opstanding van de Heere Jezus ontkennen. Nou, dat gebeurde in die tijd ook. Niet dat de mensen direct begonnen te zeggen dat de Heer Jezus niet uit de doden opgestaan was, maar ze zeiden dat de doden niet opgewekt worden. En hoe kwam het dat ze dat zeiden? Wel, dat is nou typisch een stuk zuurdesem vanuit de Griekse filosofie. Korinthe lag in Griekenland. Het ligt voor de hand dat vele van de Korintiërs dan ook inderdaad van Griekse afkomst waren. Er zullen ook Joden bij geweest zijn. Dat blijkt ons ook wel uit Handelingen 18, waarover het ontstaan van de gemeente van Korinthe gesproken wordt. Maar het grootste deel van die gemeente bestond dus uit bekeerde heidenen, bekeerde Grieken. En die waren gevoelig voor die dwaalleer die ontkende dat de doden opgewekt worden. Hoe lag dat dan? Wel, in de Griekse wereld, in het Griekse denken, maakte men nogal een groot verschil tussen de ziel enerzijds en het lichaam anderzijds. En van de ziel zei men, dat is nou eenmaal het belangrijkste onderdeel van de mens. En dat lichaam, ach, dat stelt niet zoveel voor. Sterven was in deze gedachtegang dan ook eigenlijk een bevrijding. De onsterfelijke ziel kon zich dan eindelijk echt eens gaan ontplooien. En die ontplooiing van de ziel was altijd belemmerd en tegengehouden doordat die ziel als het ware gekerkerd zat, gevangen zat in het lichaam. En daarom, zo dachten de Grieken, is sterven eigenlijk niet het ergste wat een mens overkomen kan. Integendeel, het is de bevrijding van zijn geestelijke bestaanswijze. En laat dat lichaam dan maar sterven. Nu, als in zo'n geest, in zo'n klimaat waar de gedachten zo gevormd zijn, het evangelie gebracht wordt en het evangelie ook spreekt van de wederopstanding van het vlees, van het herleven van de doden, dan zegt zo'n Griek daarop, wat heb ik daar nou aan? Dan begint het van voren aan. Dan moet die ziel weer terug in dat lichaam en dan is die weer opgesloten en gekerkerd. Nee, daar kijkt een Griek niet naar uit. En zodoende had die dwaalleer toch bepaalde mogelijkheden om mensen in verwarring te brengen. Als Paulus daarvan hoort, dan weet hij dat het zijn door God gegeven roeping is om daar de gemeente van Korinthe tegen te waarschuwen. En hij gaat dat ook doen. En dat doet hij dus met name ook in deze brief. En heel speciaal in dit 15e hoofdstuk. Paulus weet dat er veel te veel op het spel staat. Als deze gedachtegang veld wint en als de gemeente van Korinthe daardoor geïnfecteerd gaat worden, dan raken ze hoe langer hoe verder van het fundament af, dan raken ze het evangelie kwijt. En dan gaat Paulus in dit hoofdstuk 15 argumenten aanvoeren om te bewijzen dat er wel degelijk een opstanding is. Om te beginnen gaat hij getuigen oproepen. In het eerste deel van dat hoofdstuk lezen we dat. Getuigen oproepen van mensen die de opgestane zaligmaker gezien hebben. Die zijn er geweest. En er wordt een hele rij van namen en van personen genoemd door de apostel. Mensen die de opgestane Christus hebben gezien. En daarna, en dat begint in het 12e vers waar onze schriftlezing vanavond ook begon, daarna gaat hij een ogenblik van de veronderstelling uit dat die dwaalgeesten gelijk hebben. Stel nu eens dat ze gelijk hebben. Stel nu eens dat er inderdaad geen doden opstaan. Wat dan? Dan is de eerste consequentie, als er geen doden opstaan, dan staat er natuurlijk nooit één dode op. Dat wil zeggen, dan is ook de Heere Jezus niet opgestaan. Maar het evangelie zegt dat hij wel opgestaan is. Wel, dan is het evangelie onbetrouwbaar. Maar er zijn mensen die dat evangelie hebben geloofd. Wel, dan zijn diegenen die dat evangelie hebben geloofd, mensen die zichzelf bedrogen hebben, die zichzelf wat wijs gemaakt hebben. Maar er zijn mensen die in dat evangelie geloofd hebben en die in dat geloof ontslapen zijn. Wel, dan zijn degenen die in Christus geloofd hebben toch ook verloren. En zo argumenteert de apostel van het ene naar het andere en hij toont aan, dan is alles ijdel. Als Christus niet opgestaan is, dan is alles ijdel. Onze prediking is ijdel, uw geloof is ijdel. Het sterven, het in het geloof sterven van degene die op Christus hebben leren vertrouwen is ijdel. Er is geen hoop meer. Wat staat er dan nog wel vast? Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar, zegt Paulus, die conclusie hoeven we gelukkig niet te trekken. Want Christus is wel opgestaan. Ik heb even, zo zegt de apostel als het ware, meegedacht in de lijn van het denken van die dwaalleraars. Maar ik laat die lijn nu los. Want Christus is wel opgestaan. En dat evangelie van de opgestane Christus mag wel verkondigd worden, zonder enige aarzeling, zonder dat er enige twijfel is, of bij de prediker, of bij degene die het evangelie hoort. Er is geen sprake van dat dat evangelie te vergeefs is, en dat het geloven in dat evangelie te vergeefs is. Er is geen sprake van dat degene die op Christus hebben leren hopen, nu toch nog bedrogen uit zullen komen. Hij leeft wel. En degene die in hem hebben leren geloven, leven met hem. Maar het is alsof Paulus het gevoel heeft dat hij met aan de ene kant die rij getuigen aan wie de Heere Jezus verschenen is, en die er uit eigen ondervinding van kunnen spreken, de oog- en de oorgetuigen, En aan de andere kant die redenering van als het nou eens niet zo is, dan is het en dan is het, en dan is alles tenslotte te vergeefs. Het is alsof Paulus voorvoelt dat met deze bewijzen nog niet iedereen in Korinthe overtuigd is. En dus gaat hij op een andere manier toch nog een keer aantonen dat Christus wel opgestaan is. En dan wijst hij op zichzelf. Niet allereerst in vers 29 wijst hij ook op degene die zich voor de doden laten dopen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik begrijp niet wat er met die woorden bedoeld wordt. Ik heb daar nog eens naar gekeken en al eens eerder naar gekeken en ik ben er nog altijd niet achter wat de apostel in het 29ste vers bedoelt. Ik weet wel zo ongeveer wat daar allemaal aan meningen en aan opvattingen over te berde gebracht wordt. En ik weet bijvoorbeeld dat de Mormonen bijvoorbeeld deze tekst gebruiken om ook zo'n soort praktijk in het leven te houden. Dat ze zich voor de doden laten dopen. Maar ik heb denk ik toch niet het vermoeden dat ik u moet vermoeien met allerlei veronderstellingen ten aanzien van deze duistere tekst. Dus staat u mij toe dat we hem dan maar overslaan, totdat de Heere meer licht over dit woord zou willen geven. Maar dan komt de apostel in vers 30 bij zichzelf. En dan gaat hij zeggen, waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Hij gaat zichzelf als een illustratie gebruiken. Hij zegt tegen die Korintiërs, nou neem mij nou eens. Sta mij nou eens toe dat ik een ogenblik over mezelf spreek. Niet over die getuigen die ik net genoemd heb. En niet over al die andere dingen. Maar laat me eens een ogenblik over mezelf spreken. En denk eens een ogenblik na over mij en over mijn werk. Ik ben elk uur in gevaar. En dat overdrijft de apostel niet. Vorige week zondag, toen we met elkaar over een ander woord van de apostel nadachten, uit de Galatenbrief, waar het gaat over de roem van de apostel, en hij roemt in niets anders dan in het kruis van Jezus Christus, toen heb ik u verwezen naar wat we in het 11e en het 12e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief lezen, waar de apostel een opsomming geeft van alles wat hij in dienst van het evangelie heeft moeten doorstaan. Wel, als u dat nog eens even in herinnering roept, wat de apostel daar allemaal opsomt, als hij in gevaren van rivieren verkeert en in gevaren van struikrovers, en als hij op zee in gevaar verkeert en als hij een en andermaal schipbreuk heeft geleden en als hij gevangen gezeten heeft en als hij gegeeseld is en als hij van de Joden 5 × 40-1 gehad heeft, dan kun je begrijpen wat de apostel bedoelt als hij zegt, wij zijn alle uur in gevaar. De verdrukking die over hem komt, het lijden dat hij mee moet maken, de bespotting die zijn deel werd, van de kant van de Joden, van de kant van de heidenen. Waarlijk, de apostel Paulus heeft ook iets geweten van het gemeenschap hebben met Christus in zijn lijden. Dat bracht de boodschap die hij bracht met zich mee, de verkondiging van dat evangelie, want daar zat een Jood niet op te wachten en daar zat een Griek niet naar uit te zien. Dat was een boodschap die zo controversieel was, die zo haaks stond, niet op wat de mensen nodig hebben, maar op wat de mensen dachten nodig te hebben. Dat de consequentie daarvan was dat Paulus ondervond wat de Heer Jezus al voor zegt, dat namelijk in de wereld zult gij verdrukking hebben. En zo is zijn leven altijd door in gevaar. Niet alleen in dat 11e hoofdstuk van 2 Korinthe heeft de apostel daarover geschreven, maar hij doet dat ook in het eerste hoofdstuk van de 2e Korinthebrief al, als hij daar zegt dat hij het vonnis des doods in zijn lichaam had. Alsof hij zeggen wil dat hij eigenlijk alleen nog maar wacht op de voltrekking van het vonnis dat al uitgesproken is. Zo was het leven van Paulus. Ik sterf alle dagen. Overdrijft de apostel niet een beetje? Nee. Want als hij dit zegt, ik sterf alle dagen, het zegt hij erbij, het welk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Here. Wat hij daarmee bedoelt is dit. Paulus doet er als het ware een eed op dat wat hij hier zegt, dat hij elk uur in gevaar is en dat hij alle dagen sterft. Als hij dat zegt, dan doet hij er een eed op en dan bewijst hij dat door te verwijzen naar datgene wat God door hem heeft tot stand willen brengen. De roem die ik heb in Christus Jezus onze Here. Wat bedoelt hij met die roem? Wel, dat is de gemeente die hij heeft mogen stichten. Als zegen op zijn arbeid, als bekroning van zijn ingespannen arbeid en van zijn prediking. God heeft hem gegeven dat er mensen door die boodschap gegrepen werden. En dat de Heilige Geest zich aan dat woord paarde. En dat de Heilige Geest mensen overbracht uit de duisternis in het licht. En dat die Geest ervoor zorgde dat die gemeente ontstond. En dat is Paulus' roem, zoals God hem gebruikt heeft. Zoals God hem heeft willen gebruiken om een middel in zijn hand te zijn tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Met dat voor ogen, en daar zijn die Korintiërs ook een voorbeeld van. Met dat argument bekrachtigt de apostel Paulus wat hij beweert als hij zegt, ik sterf alle dagen. Waarom schrijft hij dat? Omdat hij zo graag wil dat de Korintiërs hem gaan beklagen? Schrijft hij dat omdat hij wil dat de Korintiërs medelijden met hem zullen hebben? Of schrijft hij dat om toch ergens anders in te roemen en op te pochen? In namelijk zijn eigen ervaringen? Nee, dat is de bedoeling van de apostel niet als hij deze dingen zegt. Hij heeft geweten dat dit allemaal gebeuren zou. Hij heeft geweten dat dit er allemaal aan vast zat toen de Heer Jezus hem in dienst nam. Toen heeft de Heer Jezus hem van meet af getoond. Leest u maar in Handelingen 9. Toen heeft de Heer Jezus hem van meet af getoond dat hij veel zou moeten lijden om Christus wil. Dat was bekend. Dat is dus geen verrassing voor Paulus geweest. En het is ook inderdaad door de apostel aanvaard als behorende bij de verwaardiging dat hij Christus ambassadeur mocht wezen. Nee, hij beklaagt zich daar niet over. Hij zegt niet tegen de Korintiërs, jullie moesten mijn lichaam eens bekijken, mensen. Jullie moesten eens zien wat een littekens daar in mijn lichaam zitten. Als ik 5 keer door de Joden gegeeseld ben. En als ik ook nog een paar keer door de Romeinen gegeeseld ben. En als ze me daar bij Iconium voor dood hebben achtergelaten nadat ze me onder een stenenregen bedolven hadden. Hij zegt tegen die Korintiërs niet van kijk eens en heb dan eens een keer respect voor mij. Maar hij gebruikt dit als een argument om te bewijzen dat Christus opgestaan is. Hoe dan? Hij zegt tegen die Korintiërs, vragen jullie je nou eens af, waarom doe ik dat allemaal? Als de doden niet opstaan, en als Christus dan ook niet opgewekt zou zijn, waar zou ik me dan zo druk voor maken? Waar zou ik dat dan allemaal voor verduren? Datgene wat ik meegemaakt heb. Alle dagen sterven. Altijd de dood als mijn metgezel bij me hebben. Waar zou ik dat nou allemaal voor doen? En hij gebruikt een tweede voorbeeld. Wat heeft hij er allemaal voor over? Nou, laat ik nog eens wat noemen, zegt de apostel. In Efeze heb ik naar de mens gesproken met de beesten gevochten. Bedoelt hij dat hij in de arena met leeuwen of met tijgers heeft moeten strijden, zoals dat bij de Romeinen wel gebeurde? U hebt dat ook wel eens gelezen waarschijnlijk, dat de Romeinen die gewoonte hadden, in die goede oude tijd, zo zeggen wij dan wel eens, om mensen, slaven of krijgsgevangenen in de arena te brengen en ze daar met wilde dieren te laten vechten. Een strijd die ze natuurlijk allemaal verloren. Heb ik, zegt Paulus, zo met wilde beesten gevochten? Nee, ik denk niet dat we dat in die letterlijke zin moeten opvatten. Als dat al eens een keer gedreigd zou hebben, dan vermoed ik dat de apostel Paulus zich beroepen zou hebben, zoals hij wel vaker deed, op zijn Romeinse burgerschap. Want als er straffen uitgedeeld zouden worden die in strijd waren met dat Romeinse burgerschap, dan heeft Paulus zich meer dan eens op dat burgerschap beroepen. En hij zou het denk ik ongetwijfeld ook gedaan hebben als men hem met de leeuwen of met de panters had willen laten vechten. Dus ik vermoed dat hij dat in figuurlijke zin bedoelt. Wat hij hier zegt, dat hij in Efeze met de beesten gevochten heeft. Waar moeten we dan aan denken? Nou, niet onmogelijk aan wat er in Handelingen 19 staat. U weet die geschiedenis van die Demetrius, de zilversmid, met zijn vakgenoten. Die hadden daar een nogal welvarend bestaan in het vervaardigen van zilveren tempeltjes en zilveren beeldjes van de godin Diana, die daar in Efeze vereerd werd. En als er mensen kwamen om die tempel te bezoeken, dan deden ze ook hun inkopen, dan namen ze een souvenir mee of dan namen ze nog weer een reliquie mee of weet ik hoe ze het bekeken en beschouwde, en daar leefden die zilversmeden van. Maar toen was Paulus daar gekomen en toen had Paulus het evangelie gebracht en de een werd door de Here getrokken en de ander werd door de Here getrokken en er kwamen er op den duur niet zoveel meer bij die zilversmeden. En toen heeft deze Demetrius met zijn collega's daar nogal een drukte over gemaakt. En de hele stad is toen, leest u het na in Handelingen 19, bij elkaar gekomen in het theater van Athene. En daar is door die Demetrius een opzwepende rede gehouden, zodat die hele massa in beweging kwam. En 2 uur lang, moet u zich indenken, 2 uur lang heeft die opgezweepte menigte geroepen, gescandeerd, groot is de Diana der Efeziërs. En daar zat Paulus tussen. Dat was tegen de beesten vechten. Want zo'n opgezweepte menigte is tot alles in staat. En daar zat die nietige Paulus. En toen heeft hij de dood in de ogen moeten zien. Toen had hij het vonnis des doods bij zich. Want als die krachten die in die menigte aanwezig zijn, toen zouden zijn ontketend en gericht zouden zijn tegen de prediker van het evangelie, dan was Paulus er niet meer geweest. Waar doe ik dat allemaal voor, schrijft hij. Waar verdraag ik dat allemaal om? Als de doden niet opgewekt worden en Christus dus ook niet uit de doden verrezen is, dan is het toch allemaal nutteloos. Dan kan ik toch veel beter wat anders gaan doen. Dan kan ik toch veel beter een rustiger leven gaan leiden, zonder al die gevaren en zonder al die risico's. Maar weet u, zo laat Paulus weten waarom ik het toch doe. En hij heeft het al eerder ook in deze eerste Korinthebrief gezegd in het 10e hoofdstuk. Hij doet het omdat hij het niet laten kan. Hij doet het omdat hij niet anders kan. Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig. Hij heeft iets gepeild van de nameloze diepte van de verlorenheid van zondaren, medemensen. En meer nog, hij heeft ook iets gepeild van de ontfermingen Gods en van de liefde Gods in Christus Jezus die uitgaat naar het verlorene. En hij is gegrepen door het evangelie. Wee mij als ik het niet verkondig. Weet u, zegt Paulus, waarom ik dat allemaal doe? Waarom ik dat verdraag, elk uur in gevaar te zijn, alle dagen te sterven, als het moet tegen de beesten te vechten? Waarom? Om 2 redenen. Omdat Jezus leeft, en omdat de doden opgewekt zullen worden. Dat is zijn hoop. En dat is tegelijkertijd ook zijn motief. Zijn diepste drangreden om het evangelie te verkondigen. En alles te trotseren. Alles, zo schrijft hij aan Timotheus, te verdragen. Om der uitverkorenen wil. Ik verdraag alle dingen. En dat doet hem ook de gevaren trotseren. En als de Heer hem gelegenheid geeft en de vrijheid schenkt om weer op zendingsreis te gaan. En hij moet aan boord van een schip. Al loopt hij weer risico's van schipbreuk te lijden. Al moet hij weer 14 dagen in de diepte doorbrengen. Al loopt hij risico's om weer gevangen genomen te worden. En verhoord te worden en gegeeseld te worden. Ik verdraag alle dingen, zegt Paulus. Waarom? Om mijn meester die leeft. En om de doden die opgewekt zullen worden. Paulus heeft het geleerd om over de dood en over het graf heen te zien. Jezus leeft. Dat is zijn diepe overtuiging. Maar nu, Christus is opgewekt. En dat wil zeggen, niet alleen maar dat de steen weg is. Niet alleen maar dat het graf leeg is. Maar het wil zeggen dat de dood overwonnen is. Het wil zeggen dat de kwitantie getekend is. Dat de schuld betaald is. Dat de weg tot God geopend is. Dat de verzoening met God tot stand gekomen is. Dat de zaligheid verworven is. Dat er voor verloren zondaren. En de wereld is vol van verloren zondaren. Die op weg zijn naar een eeuwig verderf. Dat verloren zondaren nu behouden kunnen worden. Omdat Christus gerechtvaardigd is toen de Vader hem uit de doden opgewekt heeft. En omdat de Vader daarin heeft laten weten dat hij verzoend is. En dat de schuld weggedaan is. Dat is het eerste. Dat evangelie van de levende Christus en de verzoening door hem. En dan ook dat vervolg. Want nu hij leeft, nu zal hij de zijnen ook doen leven. Geestelijk. Maar als hij straks wederkomt, dan zal hij hun vergane lichamen ook opwekken uit de doden. En dan zal er werkelijk blijken te zijn de wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. De eeuwige heerlijkheid. Dan zal blijken dat het geen fabel is die we nagevolgd hebben. Hoe kunstig verdicht ook. Maar dat het de werkelijkheid is. Dat het Gods waarheid is. En een mens die zich daarop heeft leren verlaten, die zal dan ontdekken dat hij zich niet vergist heeft. Dat het niet te vergeefs is om op die God en op zijn woord te vertrouwen. Paulus is ervan overtuigd, tot in het diepst van zijn ziel, dat het evangelie de waarheid is. En dat dat evangelie het enige antwoord is dat er is te geven op onze nood. Dat het evangelie het enige betrouwbare woord van God is in een wereld die vol leugen en bedrog is. Dat het evangelie en het evangelie alleen, het evangelie van de levende Christus, dat alleen dat de waarheid bevat en de mens. En de mens de weg wijst naar het eeuwige leven. Dat zijn de dingen die Paulus gegrepen hebben. En dat zijn de dingen die hem ook doen volhouden. Daar geeft hij zich aan met vreugde. Want hij weet, hij heeft door genade geleerd wat hij aan de Romeinen schrijft. Het zij dat we leven. Het zij dat we sterven. We zijn des Heren. Hij is eigendom van die opgestane levende Christus geworden. O, als die dwaalleraars in Korinthe is gelijk zouden hebben dat de doden niet opstaan en dat Jezus ook niet opgewekt wordt. Dan heeft Paulus geen zaligmaker meer. Als dat waar zou zijn, dan heeft hij zich vergist. Dan is hij ook mis. Dan is zijn vertrouwen op de Heere ook ijdel. Dan heeft hij geloofd dat hij het eigendom van zijn getrouwe zaligmaker geworden is. Maar dan zal straks blijken dat het ijdel is. Maar de apostel weet te vast. Weet te diep. Weet in zulke vaste overtuiging, omdat het door God zelf hem gezegd is, dat Christus wel opgewekt is. En dat hij zich niet vergist. Nou, als nou eens geen Pasen geweest zou zijn. En nog één keer gaat de apostel op dat argument in. Als het dan toch inderdaad allemaal ijdel is. En als Pasen echt ook geen vervolg zou krijgen in de opstanding des vleeses. Dan was het dwaasheid om te leven zoals Paulus leefde. Dan is de hoogste wijsheid de wijsheid van deze wereld. En de hoogste wijsheid van deze wereld is, laten we eten en laten we drinken, want morgen sterven wij. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te evenzen, wat nuttigheid is het mij? En daar plaats ik dan het vraagteken. En ik begin een nieuwe zin met, indien de doden niet opgewekt worden, dubbele punt, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, dan kun je inderdaad niet verder komen. Als de doden niet opgewekt worden en Christus dus ook in het graf ligt. Nou, doe dan maar wat de wereld zegt. Ga dan maar eten en drinken. En houd er dan maar rekening mee dat je een keer sterven moet, maar dat zal dan ook wel het einde zijn. Maar intussen, zolang het zover nog niet is, en dat is toch het klimaat waarin de wereld leeft, dat is toch de filosofie van de meeste mensen, van de doorsnee mens, pluk de dag. Geniet ervan. Zie dat je er zoveel mogelijk van maakt. Zie dat je ook zoveel mogelijk binnenkrijgt. Eten en drinken, en of dat dan gebeurt in de vorm van elke dag feest vieren als je daar de gelegenheid voor hebt, of dat het gebeurt op een hele normale manier in de vorm van fatsoenlijke arbeid en elke dag je maaltijd en je natje en je droogje hebben en een beetje sparen, maar dat dan ook alles in je leven? Ach, het maakt niet zoveel verschil. Er zijn mensen die inderdaad echt voor het feest vieren leven. En er zijn ook mensen die voor het gewone leven eigenlijk leven. En die alles op die ene kaart van het aardse leven zetten. Eten en drinken. En nog een paar andere dingen. En dan komt er natuurlijk het einde. Nou ja, dat is onvermijdelijk. Sterven. Of zoals vandaag hoe langer hoe meer in de verruwing van ons spraakgebruik in ons geseculariseerde leven gezegd wordt, doodgaan. Doodgaan, zeggen de mensen. Alsof de mens een beest is. En als je trouwens ook niet meer weet dan te eten en te drinken, wat ben je dan eigenlijk meer dan een beest? Dat is het klimaat waarin de moderne mens leeft. Maar daar past Paulus niet meer in. En daarom voor de wereld en voor de mensen die zo denken en die dit als hoogste wijsheid hebben, is die apostel Paulus eigenlijk maar een te verwaarloze figuur. Een lachwekkend mens waar je schouders over ophaalt. Waar maakt die man zich nou zo druk voor? Voor een evangelie. En je moet nog maar zien wat er van waar is. En tenslotte is niet alleen Paulus een lachwekkend mens, maar elke ware christen is dat en wordt dat. En wordt dat hoe langer hoe meer. En dat kunnen een hoop zogenaamde christenen niet goed verwerken en verdragen. En vandaar dat ze maar verkiezen om incognito door het leven te gaan. Je houdt je een beetje schuil. En de mensen hoeven niet te weten wat je privéovertuigingen zijn. En dat wordt hoe langer hoe meer natuurlijk ook gepropageerd. Godsdienst is best als privézaak, maar kom er niet mee in de maatschappij. En kom er niet mee op scholen. En kom er niet mee waar dan ook. Doe je het zondags, doe je het thuis, akkoord. Voor zolang als dat dan nog duurt, maar verder niet. En zo zijn er een hele hoop mensen die het maar voor zichzelf houden. En dat is het gedachtegoed van deze tijd, dat is het gedachtegoed ook in de tijd van Paulus. Maar niet Paulus is zo. Hij jaagt ernaar of hij ook enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Filippenzen 3. Dat wil zeggen, Paulus heeft een grote overgang geleerd te maken. De mens van eten en drinken, want morgen sterven wij, denkt vanuit de dood. Paulus heeft geleerd om te denken vanuit het leven. En dat is het grote verschil. Paulus heeft geleerd te denken uit en te leven uit Pasen. Uit de hoop. Uit de overwinning. Uit zijn zaligmaker. De opstanding van Christus heeft voor Paulus ook de wissel omgezet. De dood komt, ja, dat ontkent de apostel niet, heeft hem elke dag bij zich. Maar er komt meer dan de dood. Na de dood is het leven mij bereid. En de graven gaan open. Jezus heeft het gezegd, ik leef. En gij zult leven. En met dat voor ogen heeft de apostel er alles voor over. En zoals het nou met Paulus was, zo zal het met alle ware christenen dienen te zijn. Want elke ware christen is niet een Paulus die op zendingsreis moet en die zoveel moet verdragen in de dienst van zijn meester. Niet iedereen wordt tot die taak geroepen, niet iedereen heeft daar de bekwaamheid voor, niet iedereen heeft daar ook een roeping voor. Dat is ook de zaak niet. Maar wat het leven en wat de levensverandering betreft en wat de levensvisie betreft, is er geen principieel verschil tussen de apostel Paulus en anderen die datzelfde geloof van de Heilige Geest ontvangen hebben. Want waarachtig geestelijk leven, dat is om te beginnen elke dag sterven. Zoals Paulus, ik sterf alle dagen. Niet vanwege de gevaren die ons omringen. Dat kan natuurlijk soms ook zo zijn. En voor iedereen, en zeker ook voor degene die er hebben mee leren rekenen, wenkt de dood ieder uur. En we worden met die boodschap van de komende dood geconfronteerd. Ziekten zijn soms aankondigingen van wat er na de ziekte gaat gebeuren. En we horen het om ons heen en we maken het mee, ook in het midden der gemeente en in familiekringen enzovoort. De dood wenkt ieder uur. Dus in dat opzicht hebben we de dood, net als de apostel Paulus, toch ook wel dichtbij. En is hij onze metgezel die met ons meegaat, waar wij ook heen gaan. Maar niet in die zin bedoel ik dat de ware christen aan de apostel Paulus gelijk is als hij zegt, ik sterf alle dagen. Maar wel in deze zin. Sterven, dat is losgemaakt worden. Sterven, dat is afstand doen. Sterven, dat is loslaten. Dat is het vertrouwen op jezelf opgeven. Sterven, dat is je eigen voornemens eraan geven. Sterven, dat is losraken van de wereld en van haar begeerlijkheden. En alles wat tussen de Heere en je ziel in kan komen te staan, of al in staat, dat verloochenen, dat afleggen. Begeerten moeten gekruisigd worden. En kruisiging is een stervensproces. Begeerten die tegen God en tegen zijn wil ingaan, moeten gekruisigd worden en een mens zal zich daarbij moeten verloochenen. En alles wat schade doet aan onze ziel, of dat nu begeerten zijn van binnenuit, of dat nou mensen zijn die ons op een dwaalweg brengen, of die ons tot zonde verleiden, wat het ook zou mogen zijn, het moet worden losgelaten. Elke dag ermee afrekenen. Want met Christus leven, dat kan alleen als we met Christus sterven. Met Christus leven kan alleen in de weg van de waarachtige bekering. En de waarachtige bekering, en dan zijn we weer bij het woord terug. Dat is afsterven van de oude mens. Zo alleen is er waarachtig vrede met God te beleven. En dat is niet maar iets voor nu en dan. Ik sterf alle dagen. En je komt toch geregeld je verdorven natuur tegen. En kun je daar dan maar vrede mee hebben? En kun je daar dan maar verontschuldigingen voor aanvoeren? En kun je daar maar je excuses voor aanbieden en intertussen blijven zoals je bent? Die achter mij, die mijn discipel wil zijn, die komen achter mij, zegt de Heer Jezus. En die nemen dagelijks zijn kruis op. Dat instrument waaraan je sterven moet. Dagelijks nemen hij zijn kruis op. En hij verloochene zichzelf. En zodoende is er geen enkel waar kind des Heren. Of hij weet wat die stervenspijn is. Want de wil van God wil toch gedaan worden. En dat kost ons onszelf. En dat kruis, dat wil toch gedragen worden. En dat kost ons onszelf. God heeft geen andere weg voor zijn volk dan de weg van de zelfverloochening. Dan de weg van uitrukken wat tot zonde verleidt. En afhouden wat tot zonde verleidt. En strijden. Strijden ook tegen die boze natuur. Strijden ook tegen dat inwonend verderf. De begeerlijkheden des vleeses, de boze lusten van ons bestaan, ze mogen er niet zijn. Ik sterf alle dagen. Nou ja, zo'n figuur als Paulus is in de moderne wereld van zijn dagen en in de moderne wereld van onze dagen een figuur waar de mensen de schouders over ophalen en op zijn gunstigst nog het hoofd over schudden, maar ze maken zich er natuurlijk ook kwaad over. Het is ook precies tegengesteld aan de wijsheid van deze tijd. Zelfverloochening. Ik sterf alle dagen. En de wijsheid van de tijd waarin we leven is niet zelfverloochening, maar zelfontplooiing. Zelfverwerkelijking. Tot je recht te komen. En natuurlijk niet over je laten lopen. En in dat klimaat wordt het christelijk geloof met de boodschap van zelfverloochening als een grote boosdoener gezien. In de psychologie die op deze wortels geënt is, wordt het christelijk geloof natuurlijk gezien en aangeduid als een gevaar voor de zelfontplooiing en voor het zelfrespect van de mens. Nou, Paulus heeft dat in zijn vroegere leven ook gehad. Die heeft ook een tijd gekend dat hij niet anders deed dan zichzelf bewijzen als een vrome man, zichzelf bewijzen als iemand die voor de zaak van de God van Israël opkwam, zichzelf bewijzen, hoe dan? Door de christenen, de volgelingen van de Heer Jezus, gevangen te nemen en te martelen en ter dood te brengen. Dat was zijn zelfverwerkelijking. Hij werd er wat mee. En de mensen rekenden met hem. En nu zegt hij, Galaten 2, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Paulus hoeft zich niet meer te bewijzen, ook niet in de godsdienst. Ook niet met zijn ondervindingen. God heeft een streep getrokken door al datgene wat van Paulus was. En wat hij bij het begin van zijn bekering gezegd heeft, is zijn levensvraag gebleven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En nu leeft hij voor God. En nu leeft hij voor Christus. En nu leeft hij voor het evangelie van Christus. Nu leeft hij uit Pasen. Nu leeft hij uit de hoop. Nu heeft hij een zaligmaker. En dat is hij niet langer zelf. En dat is ook Mozes niet meer. Nu heeft hij een toevlucht en dat is niet meer de wet, maar dat is Christus Jezus. En nu heeft hij een toekomst en daar hoeft hij niet zelf meer voor te zorgen. En als er nu momenten zijn, en die zijn er bij de apostel ook geweest, 2 Korinthe 12, dat hij zwak was. momenten dat hij inderdaad in zijn eigen verlies moest kijken. Als er momenten zijn in het leven van Paulus dat hij niet verder kan, dan mag hij zich laten vallen in de doorboorde handen van zijn heiland, die de sleutels heeft van de dood en van de hel. Daar hebt u een mens die uit Pasen leeft, gemeente. En dat is niet onbereikbaar vandaag. U moet niet zeggen dat was Paulus. Natuurlijk, dat was Paulus. Maar als de apostel Paulus dat ontving uit de handen van zijn opgestane zaligmaker, dan wil dat zeggen dat de Heere dat ook vandaag nog beschikbaar heeft. Iemand die uit Pasen heeft leren leven. Iemand die uit het leven. En wilt u dat met een hoofdletter schrijven? Mij best. Iemand die uit het leven mocht leven. Uit de levensvorst. Leeft u daar ook uit? Als u nee moet zeggen, dan kan ik u wel zeggen, dan leeft u nog wel uit de dood. Want er is geen derde weg. Het is de wijsheid van beneden of de wijsheid van boven. Het is de wijsheid van laten we eten en drinken. En we zeggen er dan vandaag bij en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat is leven uit de dood dus. Of leven uit het leven. Het zij dat wij eten. Het zij dat wij drinken. Niet morgen sterven wij. Doet het al ter ere Gods. Of het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Na de dood wacht mij het leven. Wat betekent Pasen voor u? En wat betekent de Paaskoning voor u? Niets. Niets. Dan komt u niet hoger dan die platvloerse wijsheid van deze wereld. Eten en drinken. En nog een paar gelegitimeerde dingen, jawel, maar verder niet. We lezen in de Bijbel van een man die 10 kinderen in het graf had. En die geestelijk helemaal vervreemd was van zijn vrouw. En die zijn lichaam krabde met een potscherf toen hij op de ashoop zat. Zijn kinderen in het graf, zijn bezittingen verloren, zijn vrouw vervreemd, zijn gezondheid weg. Hij vergaat van de pijn en van de jeuk. Dus neemt hij een gebroken bloempot om zijn huid te schrabben. Ik weet, mijn verlosser leeft. Zegt hij. Dat was de Paulus van het Oude Testament. En daarom kon hij het allemaal verdragen. En kon hij elke dag sterven. En kon hij elke uur in gevaar zijn. En kon hij het aanvaarden. Zijn kinderen in het graf. En de geestelijke vervreemding van zijn vrouw. En de pijn en de jeuk in zijn lichaam. Dat afzichtelijk geworden was. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij wist ook dit. Wat Paulus ook wist. Paulus wist, Christus leeft. En de doden staan op. En Job zei het van zichzelf ook. En als ze na mijn huid, dit mijn vlees, zullen doorknaagd hebben. Hij heeft dat hele proces in de groeven der vertering, wat zijn eigen lichaam betreft, ook voorzien. Als ze na mijn huid dit mijn vlees zullen doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke mijn ogen zien zullen. En geen vreemde. Job leefde uit datzelfde. Dan hebben we er een uit het Oude en een uit het Nieuwe Testament. En ik vraag u nog een keer. Gemeente, waar leeft u nou uit? Uit de dood of uit het leven? Amen. We zingen Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Laten wij samen danken. Heren, we zeggen u dank voor het feit dat gij het evangelie in deze wereld gegeven hebt. Het is bij u vandaan gekomen, heren. Het kon ook nergens anders vandaan komen. Maar gij hebt het geopenbaard. En wat is het een vast en een zeker evangelie. Wat is het een betrouwbaar woord. En u hebt uw knecht Paulus gebruikt om nog eens een keer extra de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het paasevangelie aan te tonen, heren. En zo mag dat gezegd worden, ook in een wereld die er niet van weten wil. Ook in een kerkelijk klimaat waarin toch iedere keer weer blijkt dat men op dat evangelie, van dat evangelie aan het afdingen is. Toch mag het gezegd worden, Jezus leeft. En niet alleen zal hij leven, maar al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad, ze zullen door hem ook in dat eeuwige leven ingebracht worden. Hun ziel, maar evenzo ook hun lichaam. Heren, wij willen u bidden dat gij geven wilt dat dat evangelie ons niet onberoerd en onveranderd zal laten. Dat we het weten zullen en ondervinden gaan ook. Dat dat waarlijk de kracht tot zaligheid is. Ook als dat ons neervalt. Ook als dat een kracht is die ons ertoe brengt om alle dagen te sterven. En dat kan ook niet anders, Heere. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Al datgene wat nog van het vlees is. Dat zal toch achter moeten blijven. En de werken des vleeses zullen ook moeten worden achtergelaten. En een mens zal het toch ook moeten leren om zichzelf te verloochenen. Heren, dat is ook een moeilijk werk. Dat is een moeilijke zaak. Daar kunnen we uit onszelf ook niet toe komen. Daar moeten we ook toe gebracht en voor ingewonnen worden. Zoals de apostel ervoor ingewonnen was. En zoals het zijn levensgebed steeds weer gebleven is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om achter u aan te komen. En om zo uit de hoop te leven. Niet wat gezien wordt. Want die dingen gaan toch voorbij. Maar de dingen die niet gezien worden. Daaruit leven. Niet wat voorhanden is. Niet aan het aardse en op het aardse vlak. En daaraan genoeg hebben, maar over de dood en over het graf heen zien, op datgene wat die opgestane Christus nu tot stand gebracht heeft, en wat hij geven zal en wat hij doen zal, als hij de volkomen zaligheid gaat uitdelen. Heere, laat uw geest ons onderwijzen in deze dingen, opdat wij die van nature allemaal uit de dood denken en uit de dood leven, het mogen leren door genade om uit het leven en uit de hoop en uit de verrezen Christus te leven. Dat dat zo ons leven zou mogen stempelen, Heere, en dat uw kerk daaraan te herkennen zou mogen zijn. Gedenk ons, o God, verder in deze dag en als het morgen tweede paasdag zal zijn en als we dan nog een keer onder het evangelie mogen samenkomen, kom dan ook in ons midden. En wilt gij nog geven dat we ook op die derde paasdienst ondervinden mogen. Het is goed nabij God te wezen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 12e vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.